Lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle. Te gast bij.
Jawel, dames en heren, goedenavond. We hebben vanavond weer een bijzonder fijn gezelschap hier te gast in het programma. Straks komt Herman Dame bij ons langs. Herman is jarenlang de griffier van Baarle-Nassau geweest. En die gaat binnenkort op pensioen en gaat ons daar veel meer over vertellen, over de taak van griffier. Maar ook wat hij allemaal nog met zijn leven van plan is. We hebben verder nog extra hoog gezelschap in de studio. Namelijk, we hebben een echte prinses in de studio. De prinses Carnaval van Ulicoten. Monique is hier bij ons te gast en ze heeft ook haar kroonprinses meegebracht. Maar we beginnen met twee Jannen, namelijk de heren Jan Bruurs en Jan Peters. Jan Bruurs, ik heb gehoord dat jij binnenkort ook met pensioen gaat, Jan.
Ik heb recht op pensioen als je 42 jaar gewerkt hebt, dus ik kan daar gebruik van maken.
Oké, dan kun jij straks misschien met Herman wat tips uitwisselen van elkaar.
Dat zou best kunnen.
Ja. Maar jullie zijn hier vooral vandaag te gast vanuit de ZLTO. En wat is de ZLTO eigenlijk?
De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie. En die valt eigenlijk onder LTO Nederland. Mm-hmm. En je hebt de ZLTO, je hebt de Limburgse tak, zeg maar, en je hebt LTO Noord. En samen is dat LTO Nederland.
Dus. Dat is een hele mond vol. Maar zijn er heel veel mensen bij aangesloten?
Ja, er is wat discussie. Hoeveel mensen zijn er nu precies lid? Ik denk dat de landelijke dekking toch wel aan rond de 60% zit. Maar ja, daar zijn wat meningsverschillen over. Ze worden nooit exacte getallen bekendgemaakt. Maar het feit is nu dat er... we hebben een akkerbouwvakbond, we hebben een melkveehoudersvakbond, we hebben een pluimveebond en we hebben dan de overkoepelende organisatie LTO.
Aha. Ja, wat dat betreft, binnen het agrarische bedrijf, daar speelt zich dag van vandaag heel wat af. En de politieke bewegingen in de zin die veranderen met de dag. Maar wat zijn eigenlijk momenteel de grootste problemen die zich momenteel voordoen?
We gaan met het grootste probleem beginnen. Iedereen maakt daar een heel groot probleem van. Ik denk dat het groter gemaakt wordt dan dat het is. Dat is stikstof natuurlijk. De agrarische sector is voor een heel groot stuk verantwoordelijk voor de stikstofuitstoot. Mm-hmm. Samen met de industrie, samen met luchtvaart. En de exacte cijfers zijn moeilijk boven tafel te krijgen. 20 februari zou het Mestdagfonds daar nog een openbaring in doen. Iedereen zegt dat zou wel eens kunnen veranderen. Want de industrie heeft niet overal vergunningen voor. Dus alles is bij de industrie niet bekend.
En waarom denk je dat het een groter probleem is dan het lijkt?
Als landbouw nu voor 40 of voor 50% aansprakelijk gesteld wordt, maar de industrie is maar de helft bekend wat het is, dan zou het wel eens kunnen zijn dat landbouw naar 30% gaat en industrie misschien wel naar 40, 50. Wie weet dat?
Mm-hmm. En dan komt de minister met die cijfers? Of,
Ja, de minister niet. Het Mestdagfonds en het RIVM, die hebben daar metingen van gedaan en die worden betwist door diverse partijen. Het RIVM heeft overal meetpunten zitten en schijnbaar, of niet schijnbaar, er zit één meetpunt op minder dan 50 meter van een kippenbedrijf. Mm-hmm. En als de wind een bepaalde richting opdraait, dan zijn die cijfers daar gigantisch hoog. En dat meetpunt moet officieel 500 of misschien wel meer meter van dat kippenbedrijf zitten. Dus als we die cijfers meenemen en die kloppen niet, ik denk dat we toch van iedereen mogen verwachten dat we de juiste cijfers hebben.
Ja. En op die 20 februari is er dan een of andere meeting? Of
Nee, iedereen kijkt hoopvol daarnaar uit. Maar dan komt er natuurlijk ook nog bij dat het probleem in Noord-Brabant met de provincie en de politiek speelt, komt er ook nog eens overeen voor de mensen hier.
Ja, want als het landelijk eventueel alle richtlijnen uitgezet worden, zou het misschien provinciaal hier gemakkelijker komen te liggen.
Ja. Ja.
En als ik dat dan terug redeneer naar Baarle-Nassau en alle mensen die hier wonen en werken en daarin hun kost verdienen, over hoeveel bedrijven praten we dan ongeveer?
Nou, wij denken zelf dat ze de laatste 10 jaar gehalveerd zijn. En als je het werkelijk over een bedrijf wat wij zelf de kost kan verdienen, dan denk maar aan een 100, 110. Ik denk een 40 in het melkvee, een stuk of 10 in de varkens, 10 in de kippen en een 30 kalvermeesters.
Wat denk je dat de belangrijkste redenen zijn waarop het zo op korte tijd echt halveert, het aantal landbouwbedrijven?
Het is een kwestie van opvolgers.
Is het zo simpel, denk je?
Ja. Het is naar 1970. Toen zijn ze vooral begonnen met stallen zetten. Toen deden ze bijvoorbeeld 50, 60 koeien, dat was een kostwinning. Geleidelijk zijn er een aantal mensen gestopt En die zijn gedeeltelijk overgenomen door de blijvers. Mm-hmm. En de blijvers werden steeds groter. En nu zijn we onderaan zover dat ze zo groot zijn dat ze nauwelijks nog over te nemen zijn.
Ja. Want we hebben hier een tijdje geleden hier in Baarn ook wel de discussie gehad over het, de grootte van het kalverbedrijf. Ja. Je kan als kleine ondernemer of als kleine landbouwer ook niet meer overleven, wordt er gezegd.
Nee. Ja, dat is nou net het verschil. We hebben altijd overleefd door groter te worden, mm-hmm. meer omzet te draaien. En de prijzen die er nu nog zijn, die zijn net als 40 jaar geleden, bij wijze van spreken.
Ja.
Dus de melkprijs is nu 35 cent, maar dat was hij in 1980 ook.
Ja.
Dus wat dat betreft moeten we grotere omzetten draaien om aan een inkomen te komen.
Mm-hmm.
En dan maakt het alleen maar moeilijker.
Ja.
Grond veel duurder geworden. Twee jaar geleden kwam toen die fosfaatwetgeving.
Mm-hmm.
Moesten een aantal mensen 8-9% koeien ruimen. Intussen hebben ze die weer aan, weer bijgekocht, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar het is allemaal kostprijsverhogend. En op een gegeven moment zitten gewoon rond de kostprijs te draaien. En dan zeggen jonge ondernemers, ja, dat gaan we niet meer doen.
Ja.
En als je dan kijkt naar het stikstofprobleem, stel je dat hier allemaal, wat er nou bekend is, op los zou laten, vallen dan veel bedrijven weg? Of is er nog mogelijkheid van jonge ondernemers om op te starten?
Nou ja, stikstof, dat is een punt. Daar heeft er vooral mee te maken als je een nieuwe stal wilt zetten.
Uh-huh.
En die zijn er op het moment heel weinig die plannen hebben. Dus wat dat betreft is het ons grootste probleem niet. En dan moeten we even kijken hoe dat gaat lopen. Maar mensen die bij de tijd willen blijven, willen steeds groter. En die tijd is wel voorbij, denk ik.
Uh-huh. Maar jullie zeggen nu alle twee keer al dat jullie denken dat het stikstofprobleem niet het grootste probleem is voor jullie. Maar er wordt toch gigantisch tegen geprotesteerd in Nederland. Ja. Vind je het dan gek dat daar natuurlijk hier vlak over de grens in België niks meer rond gebeurt?
Ja.
Of zo goed als niks, maar goed. Maar er wordt toch gigantisch tegen geprotesteerd. Ja. Dus het is blijkbaar toch een groot probleem bij jullie collega's of bij jullie.
Maar als we de feiten van de stikstofdiscussie zien, hè, Nederland heeft een aantal Natura 2000 gebieden aangewezen. Veel meer dan ze wettelijk moesten van Brussel.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment zijn er afstanden gecreëerd. En iemand die binnen 500 meter of binnen een kilometer van zo'n Natura 2000 gebied zit, moet op een gegeven moment zijn bedrijf sluiten.
Mm-hmm.
In Nederland zijn veel meer Natura 2000 gebieden als in België.
Okay.
En Nederland heeft dat eigenlijk vrijwillig gedaan. En ze kunnen dat nu niet meer terugdraaien, maar de Nederlandse boeren zitten daar wel mee.
Ja. En als je daar terugkijkt hier naar Baarle-Nassau, zitten wij dan heel dicht bij Natura-gebied?
Het dichtstbij zijn een Natura 2000-gebied is het Riederslaag en het Ulvenhoutse Bos. Daar zitten wij gelukkig niet kort bij. Iedereen zou denken, het Merkske is een gigantisch natuurgebied, maar is niet aangewezen als Natura 2000-gebied.
Okay.
Oh, dus dan zou dat nog een pluspunt kunnen zijn.
Maar de eisen van de provincie natuurlijk ten aanzien van bestaande stallen, hè, net als de wetgeving nu is, moet iedereen voor 1 januari 2021 een vergunning aangevraagd hebben. Dus dan moeten andere vloeren in de stallen, dan moeten luchtwassers geplaatst worden. En voor verschillende bedrijven, onder andere de kalverhouderij, zijn er nog geen systeem beschikbaar die efficiënt werken. Mm-hmm. Dus daar lopen heel veel mensen tegenaan. Wat moeten we gaan doen? Ze moeten een vergunning aangevragen voor iets wat nog niet bestaat. En er is destijds afgesproken tussen de sector en de overheid dat in 2028 zou moeten. En de provincie, de provinciale staten, hebben dat naar voren gehaald naar 2022. En dat is een heel groot probleem.
Ja, dus, nou is de vraag natuurlijk, de coalitie is in de maak. Hoe gaat dat verder lopen? Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk, tenminste voor jullie sector met name. En hoe dat verder gaat, want iedereen wil zeker 10 jaar vooruit kijken. En dat kun je momenteel niet.
Nee.
Investeren zal heel moeilijk zijn.
Maar is dat voor jullie nu ook niet zo moeilijk? Of niet extra moeilijk? Omdat natuurlijk de coalitiebesprekingen hier in de provincie Brabant zijn moeizaam aan het lopen. Zijn wat controversieël aan het lopen soms ook. Dan ligt het helemaal stil.
Wij zijn verkeerd? Morgen komen provinciale staten ook samen. Hè? Morgen 14 is weer een zitting.
Elke vrijdag. Om de vinger. In de regel op vrijdag, hè?
Ja, maar dus het is een belangrijke datum. En in de vorming van de nieuwe coalitie, hè, want op een gegeven moment CDA is uit de coalitie gestapt, hebben nu wel gezegd, wij willen weer mee aan tafel zitten, samen met VVD en Forum. Dus als die een nieuwe partij en een meerderheid halen, dan kunnen de kaarten helemaal anders geschud worden.
Dus er is eigenlijk heel veel onzekerheid voor jullie als landbouwers.
Wij hebben toch wel het idee dat het steeds meer een politieke kwestie aan het worden is. Ja. GroenLinks en D66, die hebben natuurlijk een mooie aanhang. En die willen ze nog steeds meer vergroten.
Mm-hmm.
En ze hebben dan in 2011 hebben ze de kans gezien om eens een keer een statement te maken. En dat hebben ze dan ook wel gedaan. En nu in deze coalitie willen ze dan nog uitbreiden.
Mm-hmm.
Totdat het zover gaat dat het CDA zegt, ja, wij zijn de partij van de boeren en we laten het niet meer gebeuren.
Mm-hmm.
En toen zijn ze teruggetreden.
Mm-hmm.
En nu zit het eigenlijk muurvast. En dan komt er waarschijnlijk het Forum erbij. En dan nog een klein partijken. En dan, dan is maar de vrouw dat het dan wel zal lopen. Hè?
Vrezen jullie dat er een politiek spelletje gespeeld wordt op de kap van de landbouwer dan?
Nou ja, als we zondag zo'n uitzending zien, dan is er één dame van GroenLinks. En die zegt, ja, het vee moet gehalveerd worden.
Mm-hmm.
En dat betekent ook eigenlijk dat de boeren gehalveerd moeten worden. Nee, de boeren mogen blijven, maar het vee moet gehalveerd worden. Ja, en dan zie je zo dadelijk dat dat niet mogelijk is.
Mm-hmm.
Dat is heel kortzichtig van die mensen, maar die hebben toch het idee dat de natuur en vooral de speciale plantjes waar hun zo vreed op zijn,
mm-hmm.
dat die zeker behouden moeten blijven.
Mm. Terwijl landbouwers eigenlijk ook wel met de natuur bezig zijn, met veel dieren en met planten
niemand,
en tuinbouwbedrijven en zo verder. Dus,
ik denk dat niemand meer met de natuur bezig is dan de boeren zelf.
Mm-hmm.
En wij zorgen voor onze dieren, wij zorgen voor onze grond dat die in de goede staat blijft, want wij moeten daar onze opbrengst halen. Maar er zijn een aantal mensen, hè, en vooral Partij van de Dieren, GroenLinks, hè, dat iemand vegetariër is, daar heb ik alle respect voor. Maar als je vegetariër bent en je vindt dat het hele dorp en heel de wereld vegetariër moet worden, dan gaat het toch wel iets te ver, denk ik.
Mm-hmm. Ja.
Ja, stel nou dat iemand wil gaan bouwen, dan komen we hier althans bij de gemeente terecht en dan wordt er getoetst aan het bestemmingsplan buitengebied. Maar ja, dat is ook al iets wat al heel lang loopt. Zit daar al schot in?
Ze zijn bezig met een nieuw plan buitengebied, maar nog steeds is dat hangende. Ja, en nu ook weer met de politiek. En dat is echt iets van politiek. Hè. De ABG-gemeenten die willen bepaalde dingen samen gaan doen. Maar in de praktijk werkt dat toch net iets anders als men achter het bureau uitdenkt.
Ja, dat is dan een kwestie van elkaar weten te verstaan en naar elkaar weten te luisteren. Dat is het. Ja, en dan is het met name denk ik voor jongere ondernemers wel heel moeilijk een dag van vandaag. Want je zult toch ook naar de bank moeten.
Dat heeft Jan ook al gezegd in het begin. De financiële middelen, er zitten gigantische kapitalen in bedrijven. Als die overgenomen moeten worden en tegenover andere kinderen, dat wordt steeds moeilijker als die bedrijven groter worden. Mm. En we hebben gelukkig dat de rente heel laag staat, maar toch is dat een moeilijke zaak.
Want jij gaat binnenkort ook met pensioen, zo zijn we begonnen. En jouw collega zei van ja, maar het is vaak dat er geen opvolging is. Nou, heb jij
wij hebben wel een opvolging. Ik heb gelukkig wel een opvolger en die zit volop in het bedrijf.
Mm-hmm.
En die heeft er ook zin in. En wij hebben daar op geïnvesteerd, een nieuwe stal gebouwd.
Ja.
Die is inmiddels ook al bijna 10 jaar oud. Maar net als nu de wetgeving is, over 10 jaar moet daar weer een andere vloer in.
Mm-hmm.
En dan is dat niet betaald, dan is dat niet afgeschreven.
Ja.
Dus ook wij lopen daar een keer tegenaan.
Ja, ja. Mm-hmm.
En al die problemen of oplossingen, gerichte dingen die eraan komen, kan de sector zelf nog daar nog iets in betekenen?
Ja, de sector heeft al heel veel gedaan. Hè. Er zijn luchtwassers geplaatst, er zijn al vloeren met emissiearme vloeren geplaatst. Er is al heel veel gebeurd, maar men wil het te snel. Hè. De boeren die zitten met één probleem. Ze moeten wat tijd krijgen om dat te doen. En ik denk als we tot de tijd komt tot 2028, dan zullen er misschien nog 20-30% boeren zijn die geen opvolging hebben, die dus sowieso al willen stoppen. Maar iemand die nu 55 jaar is, die moet een investering gaan doen van 100.000 euro's, die kan dat in 10 jaar niet meer terugverdienen. Dus die mensen gaan gedwongen worden om versneld te stoppen, terwijl ze eigenlijk nog niet aan hun pensioen zijn.
Ja.
Ja, en als je dan verder redeneert van hoeveel andere sectoren zijn eigenlijk nog afhankelijk van de agrarische sector, want daar hangt nog heel wat achter. Hè?
Ja, als we hier in de regio kijken, ik had een getal opgeschreven van is 1 of 4, bij iedere boer zit daar nu 3 of 4 mensen achter die een boterham verdienen. Als we kijken in ons dorp Baarle-Nassau, Theeuwens Ulecote, een veevoederfabriek, daar werken 30 mensen, of misschien wel 40 met vertegenwoordigers, 40 mensen. Buiten dan mensen die daar bouwen, mensen die daar grondstoffen leveren, noem maar op. Hè, boekhoudbedrijven, constructiebedrijven, loonwerkers, verzekeringen, banken. Er zit zo'n gigantische achterban achter de boeren en sommige mensen vergeten dat.
Ja, en dan is het natuurlijk van de grote vraag van hoe zal ons buitengebied er over 5 jaar, ik noem maar iets, maar eruit zien.
Dat is ook een, maar misschien moet Jan er iets van zeggen.
Ja. Het buitengebied blijft zo groot als het is.
Ja.
Maar hoe het bewoond zal worden over 5 of 10 jaar, dat is maar de vraag. En de mensen hebben een grote hekel aan leegstaande gebouwen. Dat zou de criminaliteit ook in de hand werken. Ja. Dat twijfelen wij ook altijd nog wel aan. Want de criminaliteit binnen Boudekom is volgens mij zeker zo groot als buiten Boudekom.
Mm.
Maar op zich speelt dat geen rol. Maar het zal erop aankomen dat ze, wat gaan we doen met die vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen? Als er nog iets mogelijk is, verzin het maar. Of dat dan bij de paarden moet of dat in de fietsenmarkt komt, het maakt in principe niet uit. Als het buitengebied maar bewoond blijft. Mm-hmm. Frankrijk is daar een voorbeeld van. Iedereen wil in het dorp wonen. In de bouwde kom. En het buitengebied, dat verpaupert gewoon.
En als je hier kijkt in de omgeving, ik heb eens een keer een lezing aangehoord van iemand uit Hilvarenbeek. Die waren daar al iets verder mee, althans qua gedachten, laat ik het zo zeggen. Maar zijn er dan toch ontwikkelingen of goede toekomstperspectieven?
Wij praten 15 jaar geleden al over vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. En er is eigenlijk nog niks mee gebeurd. Enkele mensen die willen iets omzetten in een gewone woning. Ja, daar zijn nogal wat kosten aan verbonden. En dat was toch iedere keer een hele procedure waar de mensen dan min of meer voor terugschrikken. En uiteindelijk, misschien als er niemand meer in het buitengebied zit in de agrarische sector, ja, dan zijn het allemaal gewone woningen. Dus dat zou het nog op kunnen lossen.
Maar de ZLTO is daar wel in overleg met het gemeentebestuur.
Daar moeten we denk ik wel even stellen. Wij hebben heel goed overleg met de gemeente, met burgemeester en wethouders. Ja. En die denken met ons mee, maar die zijn ook weer gebonden aan provinciaal beleid. En het buitengebied, ja, vergunningen, daar gaat ook een stuk provincie over, ja, bestemmingsplannen. Dus de gemeente kan wel zeggen van, daar mag een bed en breakfast en daar mag een bloemenzaak en dat mag allemaal. Maar de bestemmingsplan moet gewijzigd worden. Nou, ik ken verschillende mensen die hebben hun bedrijf te koop staan. Die hebben kandidaatkopers, maar er zit een agrarische bestemming op. Die mensen willen paarden gaan houden. Mm-hmm. Ja, wat hebben jullie verdiend? Hebben jullie cijfers? Nee, we hebben niks. Ja, geen geld. Dan moet die bestemming gewijzigd worden. Dat duurt een jaar, dat duurt anderhalf jaar. En die koper die zegt, ja, maar zo lang wachten wij niet. De volgende komt. En die bedrijven die blijven staan, er zit wat asbest op. En dat is allemaal een slechte zaak. Dat kan, in principe kan dat binnen 6 weken geregeld worden. Maar we moeten daar wel aan mee willen werken.
Ja, dat is toch een hele uitdaging als ik dat zo beluister van jullie. En ja, nou zijn er allemaal wat af en toe protestdemonstraties geweest. Ik zie nog op opritten langs snelwegen dat daar nog tractoren staan om aandacht vestigen voor jullie sector. Zijn er nog nieuwe acties of plannen op komst?
Ja, er zou 19 januari zou er weer een protestactie gepland staan. Maar ja, ik denk dat we toch op moeten passen met die protestacties. Want we hebben natuurlijk een machtig wapen als de tractor en op de snelweg zetten en heel het verkeer staat stil. Maar ik denk dat we die weg niet op moeten. We hebben nog een sympathie van de burgers. Iemand die 's morgens naar zijn werk gaat, die wil daar binnen een half uur of binnen een kwartier aankomen. En als wij die wegen gaan blokkeren, ik denk niet dat de oplossing is. Nee, ik denk ook niet dat de overheid dat blijft pikken. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat wij kiezen de weg van het overleg. We hebben het nu, het landbouwcollectief heeft met de minister gesproken. Daar zijn een paar heethoofden, die hebben daar weer uitspraken gedaan die niet zo handig waren of niet zo verstandig waren. Die moesten excuses maken, dat is ook weer gebeurd. En ik denk dat we die weg op moeten. En de ZLTO heeft daar toch, denk ik, wel een voorbeeldfunctie in. En die verantwoording nemen wij ook. We hebben gisteren is er een notitie naar buiten gebracht. Dus een actiepunt, dat is ondersteund door het bedrijfsleven. Want mensen, kijk eens wat er achter de landbouw achteraan zit. Want als sectoren halveren en CAV en Vion en noem maar op. Dan daar werken duizenden mensen. Die zullen iets anders moeten gaan doen. Mm-hmm. En daar moeten we toch wel eens over nadenken.
Ja, dat is inderdaad. Hebben jullie eigenlijk nog een speciale wens richting onze luisteraars voor jullie sector?
Ja, ik denk dat iedereen nuchter moet nadenken. Waar is hij zelf mee bezig? Ik zat van de vorige week in een overleg en die zegt, de Nederlandse boeren die moeten niet meer exporteren, die moeten niet meer produceren voor de export. Ik zeg, ik ben het 100% met u eens. Ik zeg, maar als we dat doen, dan stoppen we met koffie drinken, met bananen eten, met sinaasappel eten. Mm-hmm. Dan gaan we geen machines van Philips en van ASML over heel de wereld sturen. Dan doen we allemaal in Nederland ons voedsel telen. En er zijn mensen die hebben dat uitgerekend. Dan heb je voor iedere hectare kunt je 5 mensen van voeden. En dan gaat 1/3 van Nederland eten hebben en 2/3 gaan dood van honger. Mm-hmm. Dat zijn de feiten.
Mm-hmm. Ja. Dus dat lijkt me ook een probleem.
Nou, ook een probleem. Ja, ja. En zo had die man het nog niet bekeken. Ik zeg, zo zijn er veel mensen die het niet zo bekijken, maar die er wel over spreken. Mm-hmm. En we hebben het over energietransitie gehad. We hebben zonnepanelen gelegd. En dan zeggen mensen, hebt u zonnepaneel? Nee, ik heb geen zonnepaneel, dat is niet rendabel. Ik zeg, wij hebben er wel liggen. Dat is ook niet rendabel, maar wij doen het wel. Wij produceren de helft van onze energie. Mm-hmm. Wij doen ons steentje bijdragen, maar de maatschappij ziet dat niet altijd. Mm-hmm.
Ja. Ik heb misschien nog een slotvraagje voor jullie.
Ja.
Want we hebben wel gepraat over de problemen en de crisis en de wetgeving die allemaal niet zo mee zit voor jullie. Maar kunnen jullie misschien nog tot slot even vertellen waarom jullie zo graag landbouwer zijn of landbouwer geweest zijn? Wat is jullie passie daarvan?
Wij komen sowieso uit de generatie dat eigenlijk iedereen... Ja, wij zitten van 5 jaar met de handen in het zand, zeg maar. Mm-hmm. En het was vrij normaal dat je in die tijd een boer zou worden.
Ja.
Al waren er 5 kinderen en er was er maar 1 die het wou doen, dan waren ze toch weer gered in de familie.
Ja.
En heel de buurt, heel het dorp had een aantal jonge ondernemers. Dat was op zich ook een club op zijn eigen. Dus toen was het nog interessanter om daarbij te horen. Maar op de dag van vandaag zijn er wat zo weinig. Mm-hmm. Iedereen is op zich. En in principe is agrarisch spul ook best een eenzaam beroep aan het worden. Want of je zit alleen op je trekker of je zit alleen tussen de koeien.
Mm-hmm.
Ja, het moet wel een roeping zijn bijna.
Ja.
En die hadden wij dus.
Jullie hadden de roeping.
Wij hadden de roeping.
Geweldig.
Ja, voor mij ook het nieuw leven. Bij melkveebedrijven, als er een kalfje geboren wordt van een goede moeder. En je kunt daarmee verder fokken in je bedrijf. En het groeit en bloeit en het regent en de zon schijnt. En ja, wij zitten midden in de natuur. En het zijn, iedere dag zijn dat nieuwe verrassingen.
Ja,
en dat is een mooie uitdaging. En het eigen baas zijn.
Ik denk dat dit een hele mooie afsluiting is van ons gesprek.
Oké.
Okay. Ja.
En ik zou zeggen, heel hartelijk bedankt voor jullie komst en hetgene wat jullie hebben hier verteld.
Geen dank.
En heel veel succes en heel veel sterkte voor de toekomst. Want
dankjewel,
dat hebben jullie hard nodig.
Dankjewel.
Ja, Jan, dankjewel. Ja. Zometeen hebben we koninklijk bloed in onze studio, want de prinses van Ulikoto zit hier.
Laat de boeren toch boeren, geef de boeren maar de macht. Wie is er niet met melk grootgebracht? Laat Den Haag maar razen, te veel mest is ongezond. Waar koeien grazen, ligt nou eenmaal stront. De boer weet zich te pletten met zijn hart en zijn verstand. Hij zorgt voor de dieren en hij houdt van zijn land. 8:30 s'avonds, daar komt een trekker aan. De boer is pas klaar wanneer het werk is gedaan.
Voilà, onze volgende gast is Monique Schellekes en ze heeft ook Nina meegebracht. Nina, je bent het dochtertje van Monique, heb ik gehoord.
Ja.
Klopt, hè? Dus jouw mama is prinses. Dus dan ben jij de kroonprinses, zoals dat dan heet.
Ja.
Zou jij ook graag prinses willen worden?
Ja, ik wil volgend jaar wel prinses worden.
En hoe
oud ben jij?
11 jaar.
Kijk
eens hier. Monique, de opvolging is al verzorgd.
Ja, die is al verzorgd.
Ja. Monique, jij bent de prinses carnaval van Ulikoto.
Ja.
Is dat de eerste keer dat je dat
Dat is de eerste
bent?
Keer. Ja, dat is de allereerste keer.
En hoe
van,
voelt
het? Kneutersland, en ja. Zo heet het dan.
Ja, en hoe voelt het?
Ja, heel, heel leuk, heel, heel bijzonder. ja, het is voor mij compleet nieuw, maar carnaval is voor mij totaal niet nieuw. Want nee. Ik was er toch altijd al bij ook. En ja, nu hebben ze mij gevraagd om prinses carnaval te worden. Dus ik heb
en wie heeft het jou gevraagd?
Mensen van het bestuur van de carnavalsvereniging in Ulecote, die zijn naar mij toegekomen om te vragen of mijn man of ik, hè, we zijn in principe samen gevraagd, een van ons dat zou willen doen. Wij zijn zelf ook altijd van de partij en met onze voorganger ook altijd erbij geweest. Dus vandaar dat ze dachten van, nou, dat zou misschien een goede opvolger kunnen worden.
Ja. En heb je lang moeten nadenken?
Toen heb ik wel even een paar nachtjes daarover moeten slapen. Want ja, officieel woon ik niet in Ulecote. Mm-hmm. Ik woon officieel in Baarle-Nassau. Ja. En ik kom oorspronkelijk uit Alphen.
Okay.
Dus dat was ook best bijzonder. Hè, omdat normaal gezien wordt toch iemand gevraagd die in het dorp zelf woont. Of daar vanuit afkomstig is. Maar goed, wij hebben ons sociale leven voor een heel groot deel in Ulecote. Dat wij nogal ver af wonen van het centrum hier.
Ja, je woont eigenlijk dus dichter bij Ulecote dan bij het centrum van Nassau. Ja.
Ja, vandaar. Dus, dus dat was de reden. En na een paar nachtjes dacht ik, ach, ik kan het eigenlijk wel eens proberen.
Ja.
Dus ik vond het ook wel een eer. En toen heb ik ja gezegd.
Ja.
Maar dan heb je nou wel hier wat functies, of taken vervuld binnen de carnavalsvereniging, neem ik aan, de afgelopen jaren?
Nou ja, in zoverre, ik heb niet in het bestuur gezeten, maar ik heb wel, ik was wel deel van de Raad van Elf, zeg maar. En dat was dan met name op het Prinsgeburenbal, want dan gingen wij altijd met een vrouwenraad van elf mee, dus met veel vriendinnen. Ondersteunden wij onze prins, en dat was dan Frans, hè, mijn voorganger. Mm-hmm. En zodoende ben ik daar eigenlijk een beetje ingerold. En ja, dat was me zo goed bevallen dat ik dacht van die club wil ik in ieder geval deel uit blijven maken. Ja. Hoe dan ook.
Maar toch niet dat er in Ulecote ook een powerbal is of komt?
Vrouwenpowerbal, want dat bedoelt u denk ik. Ja, ja. Dat was in principe eerst ook in Ulecote. Dus dat is een aantal jaar geleden is dat samengevoegd met Baarle-Nassau. Hè, want dat wordt door de vrouwen van nu georganiseerd. Ja, ja. En dat is eigenlijk een beetje samen. Dus dat vindt nu plaats in Baarle-Nassau. En dat blijft daar ook omdat daar dan de meeste mensen ook paf komen, zeg.
Ja, ja. Ja, de vrouw van u zijn trouwens vorige week hier bij ons te gast geweest om over het powerbal te praten. Zeg Nina, wat vind jij er trouwens van dat je mama prinses is?
Leuk.
Ja, wat vind je daar zo leuk aan?
Nou, want dan kan ik gewoon.
Gewoon, is het omwille van haar kostuum of van haar pak dat ze gaat aan hebben?
Ja, ze heeft wel een mooi pak aan.
Ja, heeft ze een mooi pak aan? Ja. Wat vind je zo mooi aan dat pak?
Er zitten glitters in.
Veel glitters in. Ja. Ja. Mm-hmm. Wil jij er iets meer over vertellen, Monique, over jouw pak? Want buiten glitters zal er nog wel wat meer te zien zijn waarschijnlijk.
Nou ja, in Ulecote is dat gewoon allemaal heel relaxed. Er zijn gelukkig, vind ik, niet zo heel veel regeltjes wat Raad van Elf en prins of prinses betreft. Uiteraard hoort daar wel passende kleding bij.
Mm-hmm. Zijn er andere carnavalsverenigingen waar er meer regels zijn, denk je?
Dat denk ik, ja, dat denk ik. Ik hoor daar zo wel eens om me heen. Maar ja, wij zijn natuurlijk maar een heel klein dorpje en dan moet je heel blij zijn dat je voldoende mensen hebt. Mm-hmm. En dan die mensen die er zijn, die moet je omarmen en die moet je gewoon zorgen dat je die ook kunt blijven behouden. Mm-hmm. En ik denk dat als je dan het een beetje laagdrempelig houdt, dat het dan ook voor iedereen leuk is en leuk blijft. En,
maar kan je nog wat vertellen over je kostuum zelf?
Ja,
van
kostuum,
hoe het er dan uitziet?
Ik heb dan, er zijn dus wel gewoon de capes, hè, voor iedereen. Die zijn er en die moet ook iedereen aan en dat doen we ook heel graag. En ik mocht zelf namelijk een jurk uitzoeken, want ik heb gezegd ik zou het leuk vinden als ik er zelf eentje uit mocht zoeken. En dan ga ik zelf eens ook eens via internet kijken. En zodoende heb ik zelf een jurk besteld. En dat is niet per se een hele grote carnavalsjurk, maar meer een galajurk, zal ik maar zeggen.
Met glitters, vertelt Nina.
Ja, en daar voelde ik me wel goed bij. En daarnaast draag ik dan uiteraard de cape. En heb ik een mooi kroontje gekregen. En ik mag dan natuurlijk het stafje ook dragen. Mm-hmm. En dat is het eigenlijk.
Ja. En ook een grote veer op de hoed? Of?
Nee, Dat mag wel. Ja, ik heb dus ook geen hoed, want de prinsessen hebben meer een kroon. Mm-hmm. Maar je mag daar ook wel een beetje zelf kijken. Maar ik vond een veer niet zo prettig. Vooral ook omdat je daar heel zuinig op moet zijn. Mm-hmm. Ze zijn heel prijzig ook.
Ja.
En het is niet zo, niet zo heel fijn, vind ik. Dus een kroon vond ik zelf veel prettiger.
Mm-hmm. Heb je nu veel voorbereidingen als prinses om te doen? Ben je... Moet je veel dingen plannen of overdenken of afspreken met mensen? Of hoe gaat dat?
Dat valt ook nogal mee. Wij hebben dan de bekendmaking gedaan via op de Sauwelavond. Dat was dan het stukje voorbereiding voor mij, wat wel heel, heel spannend was.
Ja.
Omdat we tot het laatst toe dat geheim wilden houden wie het dan zou worden.
Ja.
Ik wist het namelijk zelf dus al... een maand of drie.
Mm-hmm.
En heb dat dus voor het hele dorp geheim weten te houden.
Ook voor je eigen familie?
Mijn gezin was op de hoogte. En verder waren alleen mijn ouders op de hoogte. En nog twee hele goede vriendinnen in Alphen. Maar verder helemaal niemand.
Mm-hmm.
Dus...
Nou, dat is knap.
Dat was best een opgave.
Ja. Was het voor jou ook een opgave, Nina, om geheim te houden dat je mama prinses ging zijn?
Ja.
Ja? Maar je hebt toch kunnen zwijgen, blijkbaar.
Ja.
Ook tegen je vriendinnetjes en vrienden?
Ja, ik zei wel zo, ik ben echt benieuwd wat het gaat worden. Wie het...
Maar jij wist het eigenlijk al.
Ja, ja.
Oh, dat is wel sterk van jou.
Mm-hmm.
Ja,
mooi. Als je zo kijkt naar al die dagen die dan komen gaan, wat zijn zo de belangrijkste activiteiten waar dat je dan zelf... acte de présence moet geven?
We gaan dus zaterdag starten met Prins Geburenbal in Alphen. En dan komen we met alle raad van elfen en prinsen en prinsessen bijeen. Want ook in Kaam is er dit jaar een prinses.
Dus eigenlijk van een heel aantal verenigingen in gemeenten en dorpen uit de buurt.
En waar vindt dat plaats?
Ja. In Alphen, bij zaal Welkom.
Welkom.
Ja. En elk jaar is dat in één van de dorpen, zeg maar. Dus dat is aanstaande zaterdag gepland. En dan met de carnaval... ik ben dus ook al uitgenodigd voor het vrouwenpowerbal uiteraard. Omdat ik dan prinses ben. Dus daar ga ik ook heel graag naartoe. En...
Ja, Wim, dan mochten geen mannelijke mensen binnen.
Oh.
Ook niet incognito, dat is hier uitdrukkelijk vorige week verteld. Dus het is maar dat je het weet.
Ja, oké, dat is goed. Ja, dan moet ik mijn incognito-plan achterwege laten dan. Hè. Ik had nogthans wilde plannen, Rian.
Dat dacht ik al.
Ja.
Ja. Nou, en dan op vrijdagavond worden we uiteraard hier verwacht om de carnaval te gaan starten.
Mm-hmm.
Samen met de prins van Balen-Nassau en de burgemeester. En dan... is dat hier de start in het Sopgebouw. Cultureel centrum, zeg nog altijd Sopgebouw. En dan gaan we op zaterdag, is dan de dag in Ulecote, de optocht. En dan mag ik de kar op natuurlijk met mijn raad. En de jeugdraad uiteraard ook. Daar zit zij dan in als raad van elf. En... dan hebben we 's avonds feest in het dorp zelf. En dan is het op zondag niks in Ulecote. Omdat het klein is, is het maar beperkt. Want anders zou het waarschijnlijk ook minder druk zijn. Dus we beperken het tot één dag op zaterdag, de grote dag. Waardoor er toch wel heel veel mensen op afkomen. Heel gezellig is.
Ja, zondag is in Baarland, zou de optochten.
Uiteraard. Mm-hmm. Dus dan gaan we ook allemaal daar weer heen. Maar dan hoef ik niet in mijn prinsessenpak, zeg maar, zondag.
Dan ben je eigenlijk dan incognito.
Dan ben
zelf.
Ik zelf weer incognito. Ja.
Maar dan rijden misschien ook nog wel wagens van Ulecote mee in Baarden-Nassau.
Dat zou kunnen, ja. Dat mag, ja. We mogen overal meerijden, hè. Dus,
dan wachten we met spanning af.
En dan hebben we op maandagmiddag nog een kindercarnaval in Ulecote. En daar wordt het in principe dan 's avonds weer afgesloten. Mm-hmm. Dus in Ulecote dan, hè? Want dan ben ik er nog niet klaar mee. Maar voor mij is het gewoon 5 dagen carnaval.
Ja.
Elk jaar.
Heeft het eigenlijk een serieuze impact op jouw leven? Prinses zijn?
Het prinses zijn niet per se. Ik vind het heel leuk en heel bijzonder. Maar het hele carnaval, dat is voor mij heel, heel belangrijk. Ik vind dat het leukste feest van het jaar.
Mm-hmm.
En nu ik dan... deze rol mag vervullen, ben ik uiteraard wel heel trots. En kom ik er steeds meer achter dat het toch wel door heel veel mensen heel goed ontvangen is, maar ook heel bijzonder.
Mm-hmm.
gezien wordt. Mm-hmm. En dat vind ik wel leuk. Mm-hmm. Ja.
Ja, het wordt ook nog geplaatst op de werelderfgoedlijst, althans, er wordt geprobeerd. Hè?
Ja, dat heb ik vernomen, ja.
Dus het is niet niks.
Nee, het is zeker niet niks. Dus ik ga mijn best doen.
Ja, maar het is natuurlijk soms ook wel controversieel natuurlijk, want in Aalst, in Vlaanderen, die stonden op de UNESCO-erfgoedlijst, maar die willen er vanaf.
Ja.
Omdat er toch wel wat gespot werd met een bepaalde bevolkingsgroep, wat ze niet meer zo fijn vonden.
Ja.
Ja.
Ja, dat zijn ook wel dingen. Ja, er is uiteraard altijd wel iets, hè. Ook mm-hmm. in optochten zul je altijd dingen zien waar ja, mensen een soort grens op zoeken.
Mm-hmm.
Maar over het algemeen denk ik dat het hier goed verloopt en in de dorpen zeker.
Mm-hmm.
Het is vooral het hier ons kent ons en het mm-hmm. samen zijn en genieten van het feest. Mm-hmm. Dat vind ik het allerbelangrijkste.
Kan jij zo detecteren, want in Nederland, ik woon zelf in Turnhout, mm-hmm. In Nederland is zo carnaval ja, een van de feesten en gebeurtenissen van het jaar. In België of in Vlaanderen is dat veel minder. Heb je dan in Aalst, maar ook in Herentout en nog een paar andere gemeenten. Mm-hmm. Maar is dat veel minder aanwezig. En hier in Nederland is dat ja, zo goed als overal, om het zo te zeggen.
Nou, het,
in deze regio Brabant, toch, in ieder geval. Ja, in deze regio in ieder geval, toch.
Ja. Ja, ik kan dat niet echt verklaren, maar het is altijd zo geweest. Alleen, het stopt dan toch ook wel in Nederland bij een bepaalde grens. Hè. Het is wel echt Brabant-Limburg. Ja, ja. En er worden wel op meer plaatsen in Nederland wordt het ook geprobeerd. Maar mm-hmm. dan valt het toch nog niet altijd mee, heb ik het
maar
idee.
Maar dat is meer in de beslotenheid. Hè?
Ja.
Maar als je hoe dieper je afdaalt, bijvoorbeeld in Limburg is het meer een deel op straat.
Ja, dus, mm-hmm. is ook weer anders. Dan het is eigenlijk ook wel anders.
Ja, ja.
Het is hier ook al heel anders als bijvoorbeeld in Breda of in Tilburg. Ja? Daar kan je allemaal niet zo heel goed vergelijken.
Nee. Dus, maar je hebt al een paar keer gezegd in het gesprek dat je het zo zelf heel bijzonder vindt om prinses te zijn, maar dat je het ook carnaval een heel bijzonder moment vindt.
Ja.
Kan je zo proberen te duiden of uit te leggen waarom je het zo bijzonder vindt? Wat vind je boeiend aan carnaval aan dat gegeven?
Nou, ik vind het boeiend. Ik vind het begint al met het verkleden. Daar hou ik zelf ontzettend veel van. Elke keer iets nieuws proberen te verzinnen, een nieuwe creatie. Ja, dat vind ik heel erg leuk. En ook om andere mensen te zien wat ze aan hebben en dat soort dingen. Maar daarnaast gewoon de saamhorigheid, het bij elkaar zijn met vrienden, met bekenden. Eventjes de boel laten. Hè? Een aantal dagen, althans bij mij is dat dus zo, dat ik eventjes gewoon probeer alles uit te zetten en 5 dagen lang gezellig aan het feesten ben. En uiteraard niet van 's morgens tot 's avonds laat, want dat lukt me ook niet meer. Nee. Maar toch wel een heel groot deel. En ook samen met mijn gezin, want de kinderen die gaan ook gezellig mee.
Mm-hmm.
En ja, dat is eigenlijk het al. Ja, het is moeilijk om het uit te leggen.
Mm-hmm.
Hè? Want dat,
maar ik voel het wel over de manier waarop je erover praat en je er enorm veel zin in hebt.
Ja. Zeker weten.
Ja.
Ja.
En de jeugdraad, die komt ook nog eens een keer bij elkaar tijdens de carnaval?
Ja.
En hoeveel keer?
Nou, we hebben zondag Prins Geburenbal. Dan beginnen we met de carnaval. En nog veel meer eigenlijk wel een beetje.
Op school?
Ja, op school.
Op school, nou, dat is ook belangrijk.
En daar mag ik ook bij zijn, uiteraard.
Ja.
Ja.
Zeg, dus eigenlijk mag je vanaf nu eigenlijk vertellen dat jouw mama prinses is.
Ja.
Ja.
Ben je fier op je mama?
Ja.
Ja, dat zal wel. Ja. Ik zie het. Ja. Oké, okay. Mooi. Ik zou zeggen, maak er een bijzonder fijn carnaval van. Geniet ervan,
dat
zou ik zeggen.
Doen.
Ja, voilà. En wie weet, kan jij ook nog een paar jaar prinses zijn?
Ja, dat kan.
Je weet.
Kan tot je 100ste, maar.
Tot je 100ste. Oh, dat kan je nog wel een aantal jaren doen, hè, Monique?
Dat gaan we niet doen, maar.
Oké. Okay.
Als het me goed bevalt, dan wie weet, plakken we er nog wat achteraan.
Ja.
Ik vind ook dat je het eigenlijk niet voor 1 jaar moet doen. Eerlijk gezegd.
Ah ja, oké. Okay. Ja.
Dus, nee, dat hebben we hier al van Jannie, die vroeger hier prinses was. Ook al dikwijls gehoord.
Er staat niet per se een termijn op, maar een jaartje, dat zou eigenlijk, dat zou ik zelf niet. Dat zou ik te weinig vinden, zeg maar.
Ja, ja. Dus misschien dat je nu zo het eerste jaar veel dingen wat volgt zoals het gewoon is. En dat je daarna misschien zelf nog wat andere dingen kan doen of andere accenten leggen of zo.
Ja. Ja.
Wat betreft de optocht, ga je dan van tevoren nog eens ergens kijken van waar ze aan het bouwen zijn?
Dat nog niet, nee. Dat hebben wij nog niet gedaan. Maar dat zou nog best kunnen gebeuren de komende week.
Ja, ja.
Wie weet.
Ja. Oké. Okay. Monique en Nina, Monique Schellekes en Nina, de prinses van Ulicoort is carnaval en haar dochter de kroonprinses, want ze wil zelf ook graag prinses worden binnenkort. Dankjewel om langs te komen. Zometeen hebben we Herman Dame nog, die komt vertellen over zijn job als griffier en we vragen hem ook de pieren uit zijn neus om te weten wat hij voor de rest van zijn leven nog gaat doen. Tot zo.
Tot zo.
Voilà, en hier is hij dan al, Herman Dame. Goedenavond, Herman.
Goedenavond, dankjewel dat ik hier uitgenodigd ben.
Ja, graag gedaan.
Ja, wij zagen in het programma van de gemeente dat er op het gebied van burgerparticipatie dat heel hoog in het vaandel staat. En wij dachten, nou, daar moeten we zeer zeker een keer aandacht aan besteden. En dan komt natuurlijk een allereerste vraag om de hoek kijken van, wat is eigenlijk burgerparticipatie? Want dat is een heel breed begrip.
Nee, je zegt terecht dat het hoog in het vaandel staat. We ontdekken namelijk gewoon in heel Nederland op alle mogelijke schalen, of je nou landelijk kijkt of voor de provincies of in de lokale politiek, dat er steeds een afstand wordt gevoeld tussen de gekozen mensen die het beleid moeten maken en de inwoners. En om nou die kloof te dichten, werken we aan burgerparticipatie. Dat is een mooi woord voor het betrekken van de inwoners bij de politiek. Heel vaak wordt er namelijk gezegd van ja, als er verkiezingen zijn, dan zie je ze. Ze, tussen aanhalingstekens, dat is dus de politieke partijen. Maar het is natuurlijk een doorlopend geheel dat altijd de mensen betrokken zouden moeten worden bij wat je doet in de politiek. Nou, dat is eigenlijk burgerparticipatie. Hoe ga ik de mensen meer betrekken bij het werk, gewoon wat we doen in het gemeentehuis, om de gemeente misschien een beetje beter te maken?
En ik heb begrepen dat er inmiddels een werkgroep of een commissie is opgestart die daar probeert inhoud aan te geven.
Vervolgens hebben we dus in de gemeenteraad met elkaar besloten van ja, als je er werkelijk aan wilt gaan werken, dan moet je dat niet vanuit één partij doen. Want één partij kan altijd van alles organiseren. Maar bij burgerparticipatie gaat het om een bredere draagvlak. Dus we hebben van alle politieke partijen iemand bereid gevonden om in die werkgroep te gaan zitten. Dat is dus van alle politieke partijen is dat Baarle, dat is de grootste partij, is het Carla Dirven. Van Keerpunt is het Lidie van Beek. Van het CDA is het Tinus Hermans. Van de fractie Ulicote, Alois Rijvers. En tenslotte van de VPB is het Janneke van der Laak. Die vijf mensen, samen met mij, gaan eens kijken van hoe kunnen we nou een aantal zaken beter en meer over het voetlicht krijgen. En we hebben de laatste keer dat we met elkaar gepraat hebben, hebben we gezegd, we moeten niet alles tegelijk aanpakken. Dat is ook idioot. Nee. Dus je moet beginnen met dingen waarvan je denkt, dat is een, ja, dat heet tegenwoordig een quick win, maar dat is een snelle mogelijkheid om meer mensen te betrekken. En we hebben gedacht, we moeten een soort, als eerste proberen dit jaar een politiek café of twee politieke cafés te organiseren. Zodat gewoon op een wat neutrale plek, in een wat leukere omgeving, dan
laagdrempelig.
Het hoeft niet meteen echt een café met bier te zijn, maar als het maar gewoon iets is waar je als politici en waar iedereen gewoon laagdrempelig bij elkaar kan komen. En dan is het leuke dat toevallig vanuit Ulicoten datzelfde idee is ontstaan. Dus we kregen een aantal weken geleden kregen we een mailtje van de dorpsraad in Ulicoten. En die zegt, we gaan een politiek café organiseren. Ik denk, nou geweldig.
Twee vliegen in één klap.
Ja. Ja. De werkgroep is ermee bezig, die wil dat als hoogste prioriteit. Mm-hmm. En tegelijkertijd ontstaat het werkelijk vanuit de bevolking. In dit geval vanuit de dorpsraad in Ulicoten. En die eerste, of het eerste politiek café is dan woensdagavond 8 april. Er is zelfs al een datum voor bedacht. Mm-hmm. Er zijn de verschillende politieke partijen voor uitgenodigd. En ik heb verder gezegd, dat is vooral een zaak tussen de dorpsraad die het organiseert en de politieke mensen. Mm-hmm. Dus ik bemoei me op de achtergrond wel een beetje met de organisatie.
Ja, ja.
Maar het is niet van de gemeente. Nee. Het is niet van, de, van het gemeentebestuur. Mm-hmm. Het is gewoon van de dorpsraad Ulikoten samen met de individuele politieke partijen. Mm-hmm. Dus ik ben enorm benieuwd. En woensdagavond 8 april, dat zullen we het zien in de Bremerpoort.
Mm-hmm. En als je dan bekijkt hoe de totstandkoming van de dorpsraad gebeurt, is eigenlijk... Achteraf dacht ik van, in wezen is dat een schoolvoorbeeld van een vorm van burgerparticipatie.
Mm-hmm. Denk ik wel. Denk mm-hmm. ik wel. Alleen, de moeilijkheid is natuurlijk altijd met dorpsraden en wijkraden en gemeenteraden van waar ligt nou werkelijk de verantwoordelijkheid?
Mm-hmm.
Een gemeenteraad is echt gekozen, democratisch. Een dorpsraad werkt wel, is ook wel, heeft ook wel een bepaald draagvlak. Maar het gevaar dreigt wel eens in bepaalde gemeenten dat daar mensen in gaan zitten die hun eigen ideeën gaan voortzetten. Dus ik zeg absoluut niet dat dat in Ulikoten zo is.
Mm-hmm.
Maar er moet natuurlijk geen concurrentie ontstaan tussen een democratisch georganiseerd orgaan, de mm-hmm. gemeenteraad, en een dorpsraad. Want je ziet bijvoorbeeld ook in Tilburg heb je wijkraden en in Breda ook.
Mm-hmm.
Ja, dat is niet zo dat ze keurig netjes gekozen zijn zoals we dat doen bij de gemeente.
Nee, nee, nee. Maar het idee van die dorpsraden leeft wel, denk ik. Hè?
Ja.
Want een paar maanden geleden is er in Zonderijgen, hè? We hebben Arla Hertog ook eentje opgericht. Jullie doen vanuit Nassau heel veel dorpsgesprekken ook.
Ja.
Wat eigenlijk ook een soort van participatie aan het beleid is, denk ik. Waar toch wel best behoorlijk wat volk naar komt.
In Nederland was het meer Kasselree, hè? Een buurtraad, heb ik begrepen.
In Kasselree hebben we een soort buurtraad. Ja, omdat is te klein voor een dorpsraad eigenlijk.
Mm-hmm.
In Ulikoten een dorpsraad. En hier in Baranassau hebben we dus geen dorpsraad. Maar er zijn wel in alle drie de kernen van onze gemeente zijn die dorpsgesprekken geweest.
Mm.
En daar komt in het algemeen veel volk op af.
Mm-hmm.
Al moet ik zeggen, de laatste keer hier in Baranassau was het wat minder.
Mm-hmm.
Maar er zijn waarschijnlijk wel redenen voor aan te geven. Omdat er voor, de avond ervoor is er al gesproken met de mensen van de generaal Maxeklaan omgeving.
Ja. Mm-hmm.
Al een keer met de mensen van de Goorweg. Dus je kan niet verwachten dat iedereen elke keer weer naar dat gemeente
gaat. Ja, natuurlijk. Ja.
We moeten het ook niet overdrijven.
Mm-hmm.
Dat is iets wat ik altijd iedereen voor ogen hou. Want je vindt wel dat iedereen betrokken moet zijn. Maar de mensen bepalen tenslotte zelf of ze wel of niet komen.
Mm-hmm.
En dan is de vraag van, ja, welk onderwerp leent zich voor burgerparticipatie? Want het lijkt me dat niet alles...
Nee.
Valt.
Nee, dat is ook enorm groot scala van zaken. Kijk, in het algemeen, zo'n politiek café, dat is iets van burgerparticipatie, maar dat gaat over alles.
Het
is gewoon van hoe breng ik nou de politiek weer dicht bij de mensen? En dan bepalen de mensen eigenlijk zelf ook wat er gaat gebeuren. Aan de hand van de verkiezingsprogramma's van de verschillende politieke partijen. Maar we hebben ook gezegd, we hebben nog 4 andere zaken die aan de orde kunnen komen. We hebben gezegd, we moeten ook, als we het over bepaalde zaken hebben in de gemeente, stel je voor je hebt het over verkeer en vervoer. Dan moet je proberen die mensen uit te nodigen in de gemeente, die daar echt tussen aanhalingstekens verstand van hebben. Dus dan moet je met experts gaan praten. Ga je over het sociaal domein met elkaar praten, dan nodig je die mensen uit. Dat is ook een vorm van burgerparticipatie. Zodat de raad, de raadsleden, de commissieleden, de politici, meer op de hoogte zijn van wat er speelt. Dat noemen we expertmeetings.
Mm-hmm.
Een andere, dat je bijvoorbeeld een bepaald thema kunt nemen. Een thema kan zijn, ik neem maar weer verkeer en vervoer.
Mm.
Want dan loop binnen de kortste keren heb je een zaal vol. Want iedereen heeft wel een idee over hoe het verkeer moet worden
afgewikkeld. Dat raakt iedereen.
Er zijn een paar zaken in de wereld waar iedereen verstand voor heeft. Ik zeg altijd onderwijs, want we hebben allemaal op school gezeten.
Ja.
En dat is wonen en dat is verkeer. Want iedereen denkt dat hij het beste, het snelste ergens van de ene plaats op de andere plaats moet komen.
Mm.
Een andere vorm van burgerparticipatie kan ook zijn dat we de mensen die nieuw komen wonen in de gemeente betrekken bij de gemeente, bij de gemeentepolitiek. Dat we elk jaar bijvoorbeeld een avond organiseren voor de nieuwe inwoners. Maar daar moet ik ook nog eens praten met de mensen van het cultureel centrum om te kijken of we dat gezamenlijk kunnen
ontduigen. Dat
het niet alleen politiek is, maar er zijn ook heel veel verenigingen die hetzelfde doel waarschijnlijk nastreven.
Mm-hmm.
En als je ergens nieuw komt wonen, dan is het altijd ontzettend moeilijk om in die gemeenschap te integreren. Het eerste stapje moet je misschien toch met z'n allen een beetje helpen.
Mm-hmm.
Ik zeg niet dat je iedereen meteen bloemen en een taartje moet geven, maar probeer die mensen maar een keer binnen te krijgen.
Mm-hmm.
En als je helemaal binnen bent, ja, dan gaat het vanzelf wel misschien rollen. Dat weet je niet.
En
de laatste, mag nog even de laatste zeggen, dit ook heel leuk is. Dat is in heel veel Nederlandse gemeenten is dat ook een item. Dat is het item gast van de raad. Dus dat er dan een stuk of 10 of 15 mensen at random, dus gewoon uit de bevolking worden aangeschreven van kom eens een keer kijken bij zo'n gemeenteraad. Kom eens een half uurtje vroeger dat er uitgelegd wordt wat we doen in zo'n gemeenteraad. Mm-hmm. Dat ze de agenda zien, dat ze mee kunnen kijken hoe zo'n vergadering gaat en dat ze naderhand gewoon aanwezig zijn om even na te babbelen. Misschien dat er niks van komt, dat de mensen denken van nou, dat is eens maar nooit meer. Mm-hmm. Maar heb je van die 15, zijn er misschien 2 of 3 die denken van nou, dat is toch reuze interessant. Ook hier weer die drempel weer omlaag brengen. Dus die 5 dingen die willen we dit jaar aanpakken. Mm. Dus het Politiek Café, die expertmeetings, die themaavonden, gast van de raad en gewoon een avond voor onze nieuwe inwoners.
Nou, dat is heel wat.
Het is een beginnetje, hè?
Ja, ja.
Want al die andere dingen, dat komt nog. Dat komt nog. Je kan, we hebben 6800 inwoners in onze gemeente. En ik zeg wel eens, als je kijkt naar het aantal mensen wat bij ons op de publieke tribune zit, dat valt reuze mee. Dan zeggen sommige mensen, dat valt helemaal niet mee. Nou, ik zeg, ik heb in Rotterdam heb ik ook het nodig gedaan in de politiek. Mm-hmm. Als er 5 of 6 mensen op de publieke tribune zaten van een grote stad van 600.000, dan was dat veel.
En hoeveel zitten er hier in Baarle-Nassau?
Nou, rustig 20 of 30.
Ja, ja. 20 of 30 mensen.
Ja, 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 ja.
Behoorlijk veel dan eigenlijk.
Daarom.
En ja, en de luisterdichtheid nog, die we niet precies
dat
weten.
Dat weten we niet. Nee.
Maar in de regel wordt er toch vrij veel geluisterd, heb ik altijd begrepen. Hoor. Althans, bij de opvang.
Al pikken de mensen maar dat onderwerp eruit waar ze naar willen luisteren.
Ja.
Mm-hmm. Als jouw onderwerp aan de beurt is geweest, dat je dan denkt, stel je voor je wil over het onderwerp bestemmingsplan ergens in Ulecote, wil je veel weten. Maar daarna komt er een verhaal over het sociaal domein, dat je dan de radio afzet. Dat kan ik me voorstellen.
Ja.
Je hebt nou, elk mens is zo. Je zit niet overal op te wachten.
Mm-hmm. En met name de nieuwe inwoners, ja, daar zouden wel eens mensen onder kunnen zitten die heel deskundig zijn op een bepaald onderwerp. Ja. Hoe wordt dan daarmee omgegaan?
Ik vind het leuk dat je dat vraagt, hoe er mee om wordt gegaan. Ja. Er gaat een vraag aan vooraf. Ja. Hoe weet ik wie deskundig is op
ja,
welk vlak?
Die moet dat presenteren.
Dat ga ik eerst nog uitzoeken. Want je kan wel een oproep plaatsen en dat de mensen dan reageren. Maar dat is niet zo makkelijk. Maar als je ze eenmaal hebt, is wel op dit moment zo dat iedereen bijna zich wel wil inzetten voor een klein onderdeeltje, maar niet voor alles. Als er je wordt gevraagd, wil je eens meepraten over verkeer en vervoer, en je bent deskundig, dan wil je dat best. Maar ga je iemand vragen van, wil je ook lid worden van een politieke partij en in de gemeenteraad gaan zitten, dat is een andere kwestie.
Dat is heel anders.
Dat is heel anders. Ja. Dus dat soort zaken speelt een rol. Hè? Van hoe krijg ik ze zover? En als ik ze al zover heb, ja, hoe gaan we er dan mee om? Het is een poging waard. Mm-hmm. Het is een poging waard.
Mm-hmm. En dan, ja, ook wat, althans ik zelf hier af en toe ervaar, dat er een grote kloof is tussen datgene waar een gemeentebestuur allemaal mee te maken heeft, met regels en verordeningen en wetgeving allemaal, en wat er dan gewoon leeft onder de bevolking, om die kloof te dichten.
Daar begint het eigenlijk mee.
Ja.
Hoe dicht je die kloof? Je mag je eerst ook wel vragen, is er werkelijk een kloof? Dat is ook een vraag.
Ja.
Als dat komt waarschijnlijk in het Politiek Café in Ulecote op 8 april. Komt het aan de orde? Dan zal dat blijken. Als daar gewoon met elkaar wordt gesproken over zaken die de mensen bezighouden. En die zaken worden ook in de politiek besproken. Dan is dat prima. Mm-hmm. Maar je moet ook beseffen dat heel veel zaken natuurlijk niet op gemeentelijk niveau worden afgedaan.
Nee.
Jullie hebben hiertoe straks met een aantal mensen gesproken afkomstig uit de agrarische sector. Mm-hmm. Dat zijn zaken die kunnen we hier wel bespreken.
Nou,
helemaal niet, hè?
Nee, klopt.
Ja, dat is toch een hele uitdaging wat er allemaal op het programma staat.
Ja.
En in jouw loopbaan hoop jij dat allemaal af te maken?
Nee. Nee. Ik wou zeggen, je had het nog niet gevraagd. Maar vanaf 1 maart komt er een opvolger voor mij. Dat is toevallig ook een Herman. Komt toevallig ook uit Breda. Hoe gek kan je het maken, zeg ik altijd.
Ja.
Maar en ik blijf nog een aantal maanden aanwezig tot half mei. 19 mei is mijn afscheid gepland. En in die periode kunnen we met z'n tweeën een aantal dingen op gaan starten.
Mm-hmm.
En hebben we ook veel meer capaciteit eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar het is niet zo dat we de hele wereld eventjes of heel Baarle-Nassau.
Maar je praat er wel met heel veel passie en zin over, vind ik.
Ja.
Ja. Maar als je kijkt naar omliggende gemeentes, die misschien al een stapje verder zijn op het gebied van burgerparticipatie, zijn daar goede voorbeelden uit te halen?
Ik vind het wel leuk dat je dat zegt. Want er zijn heel veel gemeenten met hetzelfde bezig. Maar het is niet zo dat de ene heel veel verder is dan de ander.
Nee.
Ik kan je een heel gek voorbeeld geven. Dat is 5, 6 geleden. Vroeg de gemeenteraad van Breda, vroeg Herman, hoe doen jullie dat in Baarle-Nassau? Ik zeg, ga gewoon eens kijken in Ulecote hoe ze doen. Gewoon praten met de mensen.
Ja.
Dus als je kijkt naar grotere steden, dan is het helemaal moeilijk. Want daar is de afstand tussen de gekozenen en de inwoners vaak nog groter. Mm-hmm. Omdat er... Kijk, wij hebben een schaalniveau van 6800 inwoners. Ja. Maar in Breda zit op 180.000, geloof ik. Mm. Dat scheelt in.
En dan zitten er dan nog zoveel ambtenaren. Ja. Of weet ik wie allemaal tussen. Ja, dat, ja. Ja dan zijn we lieverlee toegekomen aan het eind van ons gesprek. Herman, zijn er nog speciale wensen dat je zegt van... Nou, dan moet het luisteraar zeker weten.
Nou, niet wat ze zeker moeten weten, maar ik wilde graag één keer herhalen. Woensdagavond, 8 april, in de Bremerpoort in Ulukoten. Een echt politiek café.
Nou. Maar we hebben nog wel wat voor jou natuurlijk, Herman. Want het gesprek was aangekondigd met dat je inderdaad binnenkort ook op pensioen gaat. Je hebt het net al ook al aangekondigd. Wat ga je daarna met je leven doen, Herman?
Ik ben van plan gewoon te blijven leven. Dat is
al een goed begin. Dat lijkt me al een goed begin, ja.
Maar ik heb hier al geprobeerd met mensen van de, ik weet niet of ik dat mag zeggen, VVV. Om te kijken of ik wat kan doen om verder in Baarle gewoon in de zomermaanden wat te ondersteunen. Mm-hmm. In de grote kerk in Breda zou ik vrijwilliger kunnen worden. Dus ik heb een vader en moeder die nog zelfstandig leven van 92 en 91. Mm-hmm. Dus ik doe ook één dag in de week echt mantelzorgen.
Okay.
Dus voorlopig heb ik mijn handen vol.
Je hebt je handen eigenlijk wel vol.
Ja. Ideeën genoeg en inspiratie ook genoeg. Mm-hmm.
Zeg, als je zo terugblikt op je carrière en als griffier in en als zo, wat is zo het mooiste dat je meegemaakt hebt of gedaan hebt? Kan je dat zeggen?
Ja, het mooiste wat ik gedaan heb, is gewoon te zijn. Laat ik dat klinkt ook weer zo gewoon. Maar het gaat er in de politiek om, vind ik, dat je met de mensen die het doen ook gewoon een goede band hebt. En dan maakt het mij niet uit of iemand links of rechts is in de politiek. Mm-hmm. Dat mensen dat met passie doen en proberen wat beter te doen voor de gemeenschap. En dat ik daar een klein steentje aan bij kan dragen, dat vind ik altijd fijn. Mm-hmm. En dat ze gewoon koffie komen drinken.
Oké. Okay.
Ja.
En hoe lang ben je griffier geweest?
Vanaf het begin. Dus de griffierschap dat begon in 2002. Mm-hmm. En ik was de eerste griffier hier in Baarle-Nassau.
Ja, ja. Okay. Dus dat is toch een heel mooie afsluiting.
September 2002.
Met andere woorden, de mensen die jou nog willen ontmoeten, maandag en op woensdag.
Die kunnen het, ja. Maar het liefste zou ik zo zien. Ook bij mijn afscheid of in het,
kijk eens
in het gemeentehuis. Dus prima.
Mooi. Herman, dankjewel voor je komst.
Heel hartelijk bedankt.
Graag gedaan.
Zo, dames en heren, we zijn aan het einde van ons programma van donderdag 13 februari hier van te gast bij. We maakten vandaag een fijn programma met Jan Bruurs en Jan Peters van de ZLTO, met prinses Monique Schellekens van het Ulukotense carnaval en met Herman Daanen, net hier van de griffier. En we maakten ook met Marcel, die aan de knoppen zat en de fijne techniek verzorgde. Mijn collega Rian, die mede presentatie en de interviews deed. En zo zijn we meteen aan het einde van dit programma gekomen. Volgende week dinsdag op 18 februari kan je dit programma terug herbeluisteren. En dan kan het ook op onze website dagelijks dag en nacht beluisteren. Volgende week maken we een fijn programma met Jan Lorijs en Caroline van Gestel van de Enclave Wandeltocht. Willem van Gol komt langs voor de plannen van toerisme. En we hebben ook nog twee politici in de studio. Jeroen Draaimakers en Michiel...